Hartelijk welkom op deze zomerse avond en de ene laatste van de Bijbelstudie van twee seizoenen over de brieven aan de Romeinen. Schitterend document van Gods genade. En we mogen ook deze avond ons ontzettend verwonderen over de schoonheid van Gods woord. En we hopen ook na de zomer DV weer verder te gaan met het woord van God, het bestuderen ervan. En we hopen dat dan ook weer mensen zich zullen aanmelden om samen met ons deze geweldige dingen te overdenken. En vanavond een heel kostbaar onderwerp, namelijk niet die dingen die we al hebben besproken, de geweldige genade van God, maar vooral de personen die het uiteindelijk in de praktijk vormgeven, zoals wij, maar in Paulus' tijd waren dat weer anderen. En zo zijn er door al die eeuwen heen gewoon mensen geweest die door de genade van God een gerechtvaardigd leven hebben geleid en getuigen zijn geweest in hun doen en laten voor de Heer Jezus. Dat is zo uniek. En God is daarin heel wijs. Alle tijden, alle landen heeft hij gewoon mensen die de naam van de Christus verheerlijken in hun leven. En dat gaat door moeite en door, zullen we straks ook zien, door strijd heen, maar het is wel een getuigenis voor zijn genade. En daar gaan we vanavond over lezen uit Romeinen 16, het eerste stukje. Romeinen 16, vers 1 tot en met vers 13. En dat lezen we dan allereerst met elkaar even uit de Telos-vertaling. En daar lezen we: ik nu beveel u Febe aan, onze zuster die ook een dienares is van de gemeente die in Kenchreën is, opdat u haar ontvangt in de Heer op een wijze de heiligen waardig en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig mocht hebben. Want ook zij zelf heeft bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus, die voor mijn leven hun hals gewaagd hebben. Niet ik alleen dank hen, maar ook alle gemeenten van de volken. En de gemeente in hun huis. Groet Epenetus, mijn geliefde, die de eersteling van Azië is voor Christus. Groet Maria, die veel voor u gearbeid heeft. Groet Andronicus en Junias, mijn verwanten en medegevangenen, die vermaard zijn onder de apostelen, die ook voor mij in Christus zijn geweest. Of voor mij in Christus zijn geweest. Groet Ampilatus, mijn geliefde in de Heer. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus. En Stachis, mijn geliefde. Groet Apelles, de beproefde in Christus. Groet hen die tot de huisgenoten van Aristobulus behoren. Groet Herodion, mijn verwant. Groet hen die van de huisgenoten van Narcissus in de Heer zijn. Groet Tryphena en Typhosia of Typhosa, die in de Heer arbeiden. Groet Persis, de geliefde, die veel gearbeid heeft in de Heer. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heer, en zijn moeder en de mijne. Nou, tot zover. Even midden in dit stukje stoppen we, want de volgende keer gaan we verder met de laatste 14 versen. Ja, we zijn aan het einde gekomen van deze indrukwekkende brief. Ik hoop dat jullie en ook de mensen die dit volgen via internet gewoon toch een stukje gegroeid zijn in hun ontzag en bewondering voor de Heer Jezus, voor de genade die er in hem openbaar is geworden vanuit God, God de Vader. En als ik straks klaar ben met alle aantekeningen in één boekwerk, dan zal het heten waarschijnlijk Het Evangelie van God, vind ik een passende titel. Het is van God uit gegaan, het evangelie. En het is ook een evangelie dat tot eer van God is. Romeinen 1, vers 1. En Handelingen, hoofdstuk 20, is het evangelie van de genade van God. Of het evangelie van de heerlijkheid van Christus, 2 Korinthe 4. Of het evangelie van de heerlijkheid van de enige gelukkige God. Dat is 1 Timotheus 1. En wat is dat evangelie? Nou, dat God van een hopeloze, goddeloze, vijandige schepping, een vijandige mensheid, dat hij van sommigen van hen, velen van hen, rechtvaardiger maakt. Niet alleen in positie, maar ook in de praktijk. Dat is zo mooi, hè? Het evangelie heeft een uitwerking in onze levens. En dat is door de Heilige Geest, die wij allen ontvangen hebben. En deze brief leert ons ook eigenlijk de goddelijke orde, namelijk bekering, doop en nieuwheid van leven. Je zou kunnen zeggen bekering, het ontvangen van de Heilige Geest, de doop. En dan nieuwheid van leven, groei in Christus. En dat is ook zo geweldig dat God graag wil dat in onze levens de Heer Jezus openbaar wordt. Dat er iets van hem zichtbaar wordt. En dat gaat met horten en stoten. Maar hij komt daarmee tot zijn doel. Niet dat wij op aarde volmaakt en volkomen alles precies doen zoals het moet. Nee, maar wel dat we volwassen zijn in Christus. Dat we dus geestelijk inzicht krijgen, dat we wandelen door de geest. En ik heb er ook die tekst bij gezet. De vrucht van de geest is, en dan krijg je dus een beschrijving van het karakter van de Heer Jezus. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn zaken die in ons leven steeds meer en meer vormgeven. Nou zijn er natuurlijk mensen die zeggen, ja, ik ben nog steeds ongeduldig, ik heb gewoon een bepaald karakter wat ongeduldig is. Hè, en wat een beetje narig is. Of ik weet niet of jullie dat ook hebben. Niet, hè? 'S Ochtends ben ik meestal niet zo heel vrolijk. Ik ben niet echt een ochtendmens. Iedereen zit mij aan te kijken van wij wel.
Nee.
Jullie, hè? Maar je moet goed begrijpen dat God gaat niet je karakter veranderen. Dus je karakter in die zin, je hebt altijd te maken met je eigen eigenaardigheden. Maar zelfbeheersing in het rijtje betekent gewoon dat je die dingen beheerst die te maken hebben met zonde. En met overmatige emoties bijvoorbeeld. Geduld of trouw, dat zijn dingen die te maken hebben met dat je het lijden geduldig ondergaat en dat je op hem hoopt. Maar niet per se dat je altijd in alle dingen, het zou natuurlijk fantastisch zijn, heel geduldig met je kinderen bent die met poep weer, wat hadden ze gedaan? Het hele huis hadden ondergesmeerd, dus bij jou, en het zwembad al ondergekakt en dat soort zaken. Dan kan je wel eens uit je slof schieten, maar dan moet je niet denken, oh, ik heb de vrucht van de geest niet. Het zit hem vooral in de lange termijn zaken. De geduldige verwachting van de Heer, de zelfbeheersing als het gaat om hoe je ga je om met verleiding en met allerlei vervelende, lastige mensen. Ja, dat zijn veel belangrijke zaken dan die kleine dingetjes die natuurlijk ook niet goed te praten zijn. Maar we hebben allemaal onze eigenaardigheid. Dus ga nou niet te veel je blind staren op die dingen die niet kloppen. Maar kijk nou eens naar wat Christus in je leven al gedaan heeft. He, aan hoe je was voordat je hem kende. Ik kan dat zelf heel goed vergelijken.
Ik zei net iets over emoties, hè?
Ja.
Excess of zo, ik weet niet precies. Ik weet even niet wat.
Nou ja, zelfbeheersing is dat je niet je emoties de loop laat gaan. Zoals ik dat wel eens op de tennisbaan doe bijvoorbeeld. Als ik
een game
verlies, dan vliegt er wel eens een racket. Nou, niet meer zo vaak, maar gisteren sloeg ik nog een bal iets van 100 meter de lucht in. Dat doe ik altijd even om eventjes de frustratie eruit en is het ook weer goed. Ja. Nou, dat zit in mijn karakter. Ja, dan kan je zeggen, dat kun je niet goed praten, maar dat bedoel ik.
Maar ben je daar nu ook in veranderd?
Waarin?
Daarin wat je nu
zegt? Nee, absoluut niet. We gaan verder. dat is een lastig punt, ja, dat klopt. Ik ben heel emotioneel, een emotioneel mens. Mm-hmm. Mijn vrouw bijvoorbeeld is heel flegmatisch, heel kalm, heel beschouwend en
pas je ook goed bij
me. En rustig. En ik reageer altijd uit impulsen en uit emotie. Bam, bam. Weet je, dat soort dingen krijg je heel moeilijk uit een karakter.
Ik vind het wel trouwens heel lastig. Er zijn mensen bij die kregen een flap ooit zijn of die het elk morgen spoien. En als je daar wat verzegt, dan zeggen ze, ja, dat ben ik hem helemaal. Want die zal het toch wat moeten veranderen.
Ja.
Je kan er niet te makkelijk mee omgaan natuurlijk, zo ben ik hem helemaal. Dat is niet waar, hè?
Nee, dat snap ik. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat de vrucht van de geest vooral de grote lijnen zijn, de liefde. Ben je altijd dan liefdevol? Nee. Maar je hebt de liefde voor de broeders en zusters. Weet je wel? Nou, blijdschap. Ben je altijd blij? Elke dag, elke seconde. Nee, maar er is een diepe blijdschap in je hart. Vrede. Is er altijd vrede? Nee, maar er is wel een grote vrede ten opzichte van God, ten opzichte van je medebroeders en zusters. Als het goed is, geen twisten en ruzies. Geduld, hè? Dat heb ik al gezegd. Nou, goedheid en trouw. En dat soort dingen. Allemaal dingen die het karakter van de Heer, en hij had natuurlijk een, kijk, er zijn iets van 6 verschillende persoonlijkheidstypes, hè? Je hebt melancholicus, je hebt, nou ja, je hebt van alle introvert, je hebt extravert, je hebt van alles. Maar dat verandert niet. Je kunt niet van een extravert naar een introvert mens gaan, dat gaat niet lukken. Dus...
Je kan er wel pas op de plaats maken. Ik ben hartstikke extravert, maar je kan er wel rekening mee houden dat je traint.
Ja, maar een introvert persoon, ja, die zou niet heel snel reageren vanuit zijn emoties. Een extravert persoon wel. Die heeft dus meer moeite op dat vlak dan een introvert persoon. Snap je? Maar een introvert persoon heeft weer andere. Dus we hebben allemaal onze kleine dingetjes. Waar we, en je hebt gelijk, Nico. Het is geen excuus, hè? Maar ga daar niet te veel op. Dat heb ik wel geleerd. Niet te veel in de down zitten. Van, oh jongens, ik zie wel, ik heb nou weer... Ik was ongeduldig, Heer, niet goed. Goed dat je dat beleidt. Maar kijk nou maar wat de Heer al wel in je leven gedaan heeft. Een geweldige, grote lijnen al.
Ik bedoel te zeggen, je wordt wel als mens geboren met bepaalde negatieve eigenschappen.
En ja, naarmate negatief.
Naarmate je de vrucht van de geest meer tot bloei komt in je hoofd, dan worden dat soort negatieve eigenschappen, die verdwijnen veel verder naar achteren.
Die verdwijnen wel, maar het verandert niet je persoonlijkheidsstructuur. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ja.
Dus woede-uitbarstingen zijn nooit goed te praten.
Dat klopt wel.
Ja.
Maar boos worden is geen probleem.
Nee, dat is geen zonde.
Dat is geen zonde.
Maar als je
onterecht boos wordt, dat is
een klopt.
Je kan toch uit liefde boos worden?
Maar het is vrucht van de geest. Ja. Dus het is niet vrucht van Dirk Jan, het is vrucht van André Boelen. Het is vrucht van de geest.
Nee, maar mensen denken vaak, introverte mensen, die zijn al zo geduldig, jongen. Nee, het is hun karakter. Dat heeft niks te maken met het geduld in de zin van Galaten 5:22. Mm-hmm. Dat je de Heer verwacht, dat je geduldig lijden ondergaat, dat je niet gelijk helemaal in paniek raakt. Dat is geduld. Snap je? Langmoedigheid. En geduld met mensen. Dat is ook een belangrijke. Nou, we gaan even door, want deze brief begon met een beschrijving van goddeloze daden van mensen. En dat hebben we gelezen in hoofdstuk 1, vers 29. Weet je nog, dat is heel lang geleden, toen we allemaal nog heerlijk nooit hadden gehoord van corona. En we zaten onschuldig bij elkaar in een lekker klein zaaltje, alle ramen dicht. Heerlijk was dat, weet je dat nog? Romeinen 1, vers 29, daar staat dat de mens zonder God, hè, is vervuld met alle ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol afgunst, moord, twist, list, kwaadaardigheid, kwaadsprekers, lasteraars, godhaters, smaders en hoogmoedigen en grootsprekers en uitvinders van boze dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandig en trouweloos en liefdeloos en onbarmhartig. Maar dan eindigt deze brief met mensen in wie de schitterendste eigenschappen openbaar worden van de Heer Jezus zelf. Dus dat is zo mooi. En hoe komt dat nou? Nou, omdat tussen Romeinen 1 en Romeinen 16 het evangelie van de genade van God uiteengezet wordt. God heeft uit zichzelf, door zichzelf en tot zichzelf gelovigen gemaakt tot mensen in wie eigenschappen terug te vinden zijn van zijn geliefde zoon. Dat heeft hij gedaan. Dat je zegt het terecht. Het is niet de vrucht van Dirk-Jan Jans, de vrucht van Nico. Weet je van je achternaam ook weer?
Het Lam.
Het Lam, natuurlijk. Hoe kan ik het vergeten? Mooiste achternaam van Nederland. Het is de vrucht van de geest. De vrucht van de geest. En het hele punt van deze brief is, hoe komt die vrucht nou tot uiting? Nou, die vrucht komt tot uiting en daar is de brief vol van, door te weten, weet u niet, Romeinen 6, staat er een aantal keer dat wij, onze oude mens is meegekruisigd, dit weten wij immers. Door het geloof weet je dingen. En door het geloof verandert je houding tegenover de zonde en tegenover de Heere God. En daarom zien we in dit hoofdstuk allemaal prachtige mensen aan wie Paulus heel veel te danken heeft. En in de gemeente in Rome doet hij de groeten. Hij brengt de groeten over. En dat is niet iets wat we vandaag een beetje als een gewoonte, ja, de groetjes. Het is echt het overbrengen van een persoonlijke verbintenis, van een persoonlijke betrokkenheid van de gelovigen aan de gemeente. Iets wat wij, mijns inziens, eigenlijk een beetje kwijt zijn geraakt door onze individualistische maatschappij. Ik ben altijd, als ik naar een gemeente ga om te spreken, heel erg geïnteresseerd, hè, in mensen. Van wie ben jij, hoe ben je tot bekering gekomen, kan toch niet iedereen. Maar als ik bij iemand aan een tafeltje zit, dat is een broeder of een zuster, tenminste, dat neem ik aan. Maar ik mis dat vaak terug. Ik ben heel vaak, dan ga ik naar een gemeente, kom ik daar voor het eerst, nooit geweest, uur in de auto gezeten. Goedemorgen, daar is de koffie, daar kan je jas op hangen.
Onpersoonlijk.
Vind ik wel. Maar als je dit hoofdstuk leest, dan staat er: ontvangt haar de heilige waardig, zoals dat bij een heilige hoort. Weet je, je ontvangt dus een familielid, hè. En nou, afgelopen zondag
broeder
was ik ook...
Broeder Bezemer deed dat.
Wat zegt u?
Broeder Bezemer deed dat altijd.
Die ken ik niet. Ik ken hem wel bij naam, ik heb hem nooit ontmoet. Ik heb hem vast gezien, maar dat, ja.
Wat zeg je dus?
Die deed dat ook.
Ach, fantastisch.
Ja, dat is niet alleen...
Maar de eerste keer dat ik daar kwam, ja, vond ik dat zo bijzonder.
Ja. Maar dat hoort ons te kenmerken. Als we een broer of een zus tegenkomen, je hoeft niet gelijk te zeggen, kom eten, kom slapen. Maar interesse. Je bent met elkaar verbonden. De mensen in Rome, nou ja, die gemeenten waren verbonden met die mensen die in Efeze waren. En het was één gemeente, het was één lichaam. En natuurlijk kennen ze elkaar niet allemaal persoonlijk, maar het gaat meer om de houding van onze harten. Ja. En soms denk ik wel eens van ja, in Nederland is het misschien zo, ja, ik hoor bij de baptistengemeente in weet ik veel waar. En dus ga ik alleen met die mensen om en de rest, ja. Maar dat zou niet mogen, toch? Je hebt gewoon verbinden. Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in mijn broers en zussen. En ik vind het heerlijk om versterkt te worden en iemands verhaal te horen. En dat vind ik prachtig. En daarom is de groeten overbrengen niet zomaar de groetjes van broeder die. En ik vind de app is instaan een mooi middel ook voor om af en toe te vragen hoe is het met je broeder. Om gewoon eens interesse te tonen in iemand. Ik hoorde laatst van een broeder die ik zeer lief heb dat hij een beetje ziek is. En dat gaat me dan weer aan mijn hart. En denk ik, hij wordt veel te ver weg om erheen te gaan eigenlijk. Moet ik hem eens bellen of moet ik hem eens... Snap je, ben je daar weer mee bezig. Van hoe moet ik dat nou weer laten merken dat ik dat hoor, dat ik dat zie. Nou goed. En wat we ook zien in het hoofdstuk, jongens, is de Heere God vergeet niet één van zijn kinderen. Allen hebben een plek in dit hoofdstuk. Jij staat niet letterlijk in het hoofdstuk, maar je staat wel in het boek van God, hoor. Echt wel. En de een wordt, daar wordt iets van gezegd, hè. Nou, die is een arbeider. Maar van de ander staat alleen groet. Die, een naam. Dus je hoeft niet altijd in de picture te staan. Je hoeft niet altijd... Maar de Heer kent de zijn. En hij zal de beloning geven in zijn dag. Als je iets hebt gedaan voor hem, uit trouw voor hem, bijvoorbeeld, je hebt een beetje een moeizaam huwelijk. Hè, ik kan me voorstellen met dat het soms niet mag gaan. Maar je gaat toch, je zegt toch, oké, maar ik dien mijn vrouw omdat de Heer dat van me vraagt. Dat is niet makkelijk en ik heb er ook helemaal niet altijd evenveel vreugde van. Dat zijn allemaal dingen die doe je uit de trouw voor de Heer. En dat gaat hij belonen. Want het is niet voor jezelf gedaan, maar uit trouw voor hem. En zo zijn er talloze voorbeelden te noemen. Ja? En het laatste wat ik erover wil zeggen, voordat we vers voor vers gaan, is dat Paulus wordt zo getroost door deze mensen. Vraag je eens af, voor wie ben ik tot troost? Heb ik misschien ook mensen die kunnen zeggen later, groet die, want hij of zij is mij tot zegen geweest. Ja?
Maar ik vind niet dat je dat nu hoeft te weten, want ik denk dat als ik dat nu zou weten, dat ik hartstikke trots word.
Nou, hoeft toch helemaal niet? Het gaat mij er niet om dat je...
Dus je kunt het beter maar laten zeggen als ik het niet meer ben.
Ja, maar je snapt wat ik bedoel, dat je gewoon...
Ja, maar deze mensen hebben het waarschijnlijk ook niet geweten. Daar moet je toch ook weer voor uitkijken. Dat je niet...
Ja, ik word daar niet trots.
Het zijn de knipoogjes van de Heer. Daar mag je ontzettend trots op zijn. Ik noem daar mijn knipoogjes van de Heer, inderdaad. Die laten zien dat een ander dus zegt, joh, jij bent dat van die manier ben jij van mijn waardevol geweest. Nou, die ander heeft dat gekregen van de Heer om dat jou te laten merken. Om jou te laten weten, zie je wel, je bent wel waardevol voor me.
Ja, ik kan je gebruiken. Ik heb je gebruikt, dat is
ik
mooi.
Ik vind het allemaal knipoogjes.
Ja.
En daar denk ik hier altijd voor, hoor.
Ja, en je merkt gewoon, als je door de geest gaat wandelen, dat betekent, je gaat echt afzien van je eigen eer en van je eigen mogelijkheden. Dan gaat de Heer zulke mensen ook brengen op je pad. Dat is gewoon zo. Natuurlijk, ik geef onderwijs, dus dat is wat makkelijker, denk ik, in die zin. Maar in je gewone dagelijkse leven, als je contact met broeders en zusters hebt, dat moet je echt gaan doen. Want dit hoofdstuk spreekt daarvan. Ja, dan zul je dat merken. Ik ben tot zegen en ze zijn tot zegen voor mij. Nou, dan gaan we het hoofdstuk doorwandelen. En dat eerste vers is al gelijk een lastige, want er staat, ik beveel nu Febe. Hij begint met een vrouw. Dat is heerlijk, hè? Ja, toch? Want vrouwen zijn gewoon veel gevoeliger voor de dingen van de Heer dan mannen. Kijk, Maria van Magdalena, zij bleef bij het graf. Petrus keek in het graf. Hij zag hij geloofde dat wel dat er iets was gebeurd. Johannes ging in het graf. Dan gingen ze weer naar huis. Maar Maria niet. Ze gingen helemaal niet naar huis. Ze kon het niet verkroppen dat ze niet wist waar haar dode Heer was. Hè? Want ze zei, waar hebben ze hem gelegd? Maar die mannen, ja, ik zie het wel. Ja, nou, dan gaan we weer verder met wat we deden. We gaan weer vissen enzovoort. Vrouwen zijn op een bepaalde wijze veel gevoeliger voor wie de Heer Jezus is dan mannen. En daarom ook zie je hier weer dat deze zuster, die notabene, moet je voorstellen, de brief persoonlijk naar Rome heeft gebracht. Deze brief uit Korinthe naar Rome heeft ze bij zich gedragen. Eén vrouw. Een brief die vele malen meer openbaart dan alle boeken van Mozes bij elkaar. En er staat onze zuster. Hij beveelt haar dus in Rome aan, omdat ze straks met die brief komt. En er staat dat die ook een dienares is.
Er staat er van die brief, dat zij met de brief rond.
Dat staat er niet, maar dat wordt algemeen aangenomen, omdat hij zegt, ik beveel haar aan jullie aan. Ze was dus op weg naar die gemeente. En er staat niet dat ze die brief bij zich had.
Dan moet je het gewoon niet inlezen.
Nou, maar de meeste uitleggers, ik geloof. Hey,
de meeste uitleggers is geen reden om ergens
iets. Jawel, ik geloof het zeker. Ja, de kans is aanwezig dat ze de brief bij zich had. Laat ik het even zo zeggen.
Ik denk dat het zo is. Dat mag. Niet dat het zo is, ik denk.
Ja, en want het staat niet letterlijk in het woord van God. Maar ik beveel haar aan. Ja. En u moet haar ontvangen enzovoort. Dus ze had wel iets te doen in Rome. Maar goed, maakt even niet uit. Maar dan staat er die een dienares is, diakonos. En daar zijn natuurlijk heel wat moeilijkheden over gekomen. Daar wil ik wel even wat over zeggen. Febe betekent de stralende, hè, of de reine. En ze kwam uit Kenchrea, een havenstadje ongeveer 6 kilometer ten oosten van Korinthe. En het woordje dienares is diaken. En nou zeggen dus sommige mensen, zie je wel, vrouwen kunnen ook diakenen zijn. Nou, kunnen we daar eindeloos over gaan praten, maar in 1 Timotheüs 3, dat wil ik wel even opzoeken, is een lastig dilemma in 1 Timotheüs 3. En ik ga niet zeggen, zo is het. Ik ga zeggen, ik denk dat het zo is. Dan mag iedereen het zelf. Sommige dingen zijn niet heel duidelijk in de schrift en dat heeft ook een reden. Kijk, er staat namelijk in 1 Timotheüs hoofdstuk 3, vers 8. Dienaars moeten eveneens eerbaar zijn, net zoals oudsten dus. Niet tweetongig, niet aan wijn verslaafd enzovoort. En dan staat er in vers 11, hun vrouwen of vrouwen. Het woordje hun staat er namelijk niet. Dus je zou kunnen lezen, vrouwen moeten eveneens, die dus diakenen zijn, zoals Febe dat was. Maar het vers 12 zegt dan weer, laat dienaars mannen van één vrouw zijn en hun kinderen en hun eigen huizen goed besturen. Dus mijns inziens, ik denk, maar laten we dat vooral zelf onderzoeken, dat ook diakenen, officiële, dus aangesteld door apostelen, dat de mannen waren zoals in Handelingen 6, ze zochten daar 7 mannen uit, vol van geloof en wijsheid en vol van de Heilige Geest. Vandaag, en dat is een groot probleem, zijn er allerlei mensen die zichzelf oudsten noemen. Terwijl in de schrift oudsten en diakenen werden door apostelen aangesteld. En vandaag zien we dat mensen zichzelf die titel geven. En ik denk, nogmaals, ik denk, hè, mag je zelf, dat God in zijn genade gewoon mensen geeft die leiding geven. Die geeft mensen die praktisch dienen. Maar om ze nou die titels te geven, zoals de apostelen dat deden, weet ik niet of dat nou zo verstandig is. Maar dan moeten jullie maar zelf even...
Ik snap niet wat je zegt.
Je snapt niet wat ik zeg? Nee. Nou, in elke gemeente staat, dit is de gemeente, we heten zo, dit zijn de oudsten. Ja? Oudsten, die. De vraag is of het bijbels is. Dat is wat ik zeg.
Aangewezen.
Ja.
Is het voor gebeden?
Ja, maar ze krijgen dus, die titel. De oudste is die en die broeder. Terwijl de schrift zegt, nee, erken hen die leidinggevende Heer, onderwerpt u aan hen, punt.
Oh, jij bedoelt de regels. Ja.
Nee, de titulatuur. Op het moment dat je zegt van, ik ben dominee,
ja,
of ik ben oudste, dan voeg je iets toe aan jouw positie.
Ja.
Kijk mij, dat is onbijbels.
Ja.
Want niemand is Heer dan alleen God.
Ja.
De titel dominee.
Maar, klopt.
Maar de Heer God heeft natuurlijk, vraagt natuurlijk wel aan oudsten om de gemeente te leiden.
Ja, dat wel. Maar niet als
bijbels.
Niet die titel, dat is wat mijn punt is. Erken hen die uw leiding geven. De Heer Bezemer, noem ze maar op, van Baan. Erken ze gewoon. Maar ga niet zeggen, dat zijn de oudsten. Of ik ben oudst. Of ik ben diaken. Dat gemeente, is een beetje mijn punt. Hè?
Als gemeente kan je dus iemand wel herkennen, toch?
Ja, jij kent ze ook.
Die criteria voldoet, denk ik, dat moet wel een oudste.
Ja, klopt. En als iemand het opzienerschap begeert, nou ja, prima. Maar er wordt te veel een positie geclaimd en een kracht die we niet echt bezitten. En vooral in deze tijd van verval is het belangrijk dat we niet te hoog van de toren blazen. Snap je wat ik bedoel? Maar even terug naar...
Duidelijkheid geboden.
Wat zeg je?
Duidelijkheid geboden. Het is natuurlijk wel fijn als je bij een...
Gemeente.
Bij een gemeente komt dat je wel weet waar je aan kan kloppen.
Ja, dat klopt. Letterlijk. Maar laten we het even rusten, want ik wil graag terug naar Romeinen 16. Febe, ja, vers 2, die zo belangrijk was voor de apostel. Daar staat, opdat u haar ontvangt in de Heer, vind ik een prachtige uitdrukking. Hij zegt ook nog onze zusteren. Op een wijze de heilige waardig. En dat vind ik zo prachtig. Want dat spreekt van iets koninklijks bijna. Hè? Dat je, laat me zeggen, niet van... Hey, wie ben jij nou weer? Ja, moet je koffie? En, de heilige waardig. Ze wordt eigenlijk ontvangen op een zeer warme, liefdevolle en ordentelijke wijze. En dat moeten wij ook leren. Dat we gewoon mensen, broeder en een zuster, ontvangen. Weet je wel? En... Ik was van nature nooit zo gastvrij en ik dacht altijd van, ik kom uit zo'n opvoeding, hè, van mag Wim blijven eten? Nee hoor, dat gaan we niet doen, want ik heb maar 5 gehaktballen en dan gaan... Dus nooit mocht er iemand blijven eten bij ons. En daar komt hij weer aan, wat komt hij nou weer doen? Maar nu heb ik geleerd van, gastvrijheid is gewoon als een broer of een zus aanklopt, ook al is het onverwachts, hè, dat gebeurt wel eens, dan gelijk komt alles uit de kast en je bent er ook wel eens moe van, maar... Dat is op een wijze de heilige waardig. Ja. Dus het is prachtig. Want zij was iemand die ook de gemeente diende door die brief te brengen. Ik geloof niet zeker dat ze dat gedaan heeft, maar nou, geen bewijs. Hè? En dan staat er nog achter haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig mocht hebben. Want ook zij zelf heeft bijstand verleend aan velen. Moet je nagaan, wat een vrouw was dit. En ook aan mijzelf. Dus deze zuster heeft voor Paulus heel veel betekend, maar aan velen. Velen. En dat deze galerij van rechtvaardigen begint met deze vrouw Febe, die diende, die velen de voeten had gewassen, hè, geestelijk. Ja, dat is gewoon een prachtige getuigenis van Gods genade en tot eer van zijn naam. En wij zullen haar straks ook zien in de eeuwigheid. En we zijn ook met haar verbonden, al leeft ze al lang niet meer. Maar ze is ook onze zuster. Bijzonder, hè? Dus al die gelovigen straks, die ooit geleefd hebben, die allemaal door de geest dingen hebben toegevoegd aan Gods heerlijkheid, die zullen we allemaal straks zien. En op de een of andere wonderlijke wijze zullen we ze ook allemaal kennen. Dat denk ik echt. Dan, even zien. Ja, dat we elkaar ontvangen op deze wijze. Dat is wat we hiervan kunnen leren. Gemeente zijn is een beetje verworden tot samenkomen op de zondag. Hè? En de rest, de hele week gaan we in onze eigen gang. En er zijn ook wel kringen natuurlijk. Je kunt toch niet iedereen bijstaan. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je bepaalde broeders en zusters bijstaat en dat je hun ontvangt. Het is wel verstandig om niet jezelf te overrulen en iedereen maar binnen te halen. Maar gewoon wat wij doen, ons gezin, is we hebben gewoon een aantal mensen in wie wij fulltime, nou niet fulltime, maar zoveel mogelijk investeren geestelijk. Hè? Dus nodig je uit, dan ga je bij bezoek. Maar je kunt maar een paar mensen handelen. Je kunt niet 10 man, dat gaat niet. Dus, en dat is ook iets wat de Heer leidt, denk ik. En sommigen heb je heel kort contact mee, en zoals met dat stel wat ik dan gedoopt heb. Maar dan ga je niet weer de volgende week heen en weer een heel uur zitten. En dat gaat allemaal niet. Dus het moet wel een beetje oorlijk zijn. Maar hier in Romeinen 16, vers 2, is het echt dat ze in de gemeente ontvangen werd. Hè? Dus ze kwamen samen en ze werd ontvangen daar in hun midden. Ze werd ook misschien wel voorgesteld, ik weet niet hoe dat gegaan is. Nou, vers 3. Dat zijn Prisca of Priscilla, dat is een bekend echtpaar. En Aquila, zij wordt hier eerst genoemd. Als het ging om 1 Korinthe 16 vers 19, mag je even opzoeken. 1 Korinthe 16 vers 19.
Dan is de vrouw het oudje.
Aha, wat zei je?
Dan is de vrouw het oudje van de twee.
Oh ja?
Ja, daar staat het ook.
Staat het er? Hoe staat het er dan? Oh, oudje, ja, klopt. Prisca betekent oudje en Aquila betekent arend. Ik heb ze gewoon even opgezocht. Even zien. Vers 19 van 1 Korinthe 16. U groeten de gemeente van Azië. U groeten zeer in de Heer Aquila en Prisca met de gemeente in hun huis. Dus dan wordt hij eerst genoemd. Als het gaat om orde en om leiding. En om. Maar als het gaat om de zorg, dan wordt Prisca of Priscilla eerst genoemd. Maar er wordt van hen gezegd, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Ze kwamen dus, ze hadden dus arbeid, ze arbeiden met Paulus en ze ontvingen een gemeente in hun huis. Dat betekent dus dat die gemeenten van die tijd niet super groot waren. Hè? Want als je een gemeente in je huis ontvangt, dan zijn dat geen 2000 man of zo. Past er niet in. Verder staat er in Handelingen 18, vers 26, dat ze goed onderlegd waren in de weg Gods. Want ze legden dat aan Apollos uit. Hè. Die was nog niet helemaal met de hemelse heerlijkheid van Christus en de gemeente bekend. En het is schitterend om echtparen te zien in de gemeente die samen medearbeiders zijn in de Heer. Ja? Nou, als je ook een website aanvult of artikeltjes, dan doe je dat, ben je ook een medearbeider. Hè? Dus ik denk niet dat je gelijk de straat op moet. Het zijn allemaal dingen die meewerken aan de verspreiding van het evangelie. Maar vers 4 zegt, die voor mijn leven hun hals gewaagd hebben. En dan staat er in Handelingen 18, lees ik ook even voor, staat daaronder. Daarna vertrok hij uit Athene, Paulus dus, en kwam in Korinthe. En hij vond een Jood genaamd Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs uit Italië was gekomen. Met zijn vrouw Priscilla, omdat Claudius had bevolen dat alle Joden uit Rome moesten vertrekken. En hij ging naar hen toe en omdat hij van hetzelfde beroep was, bleef hij bij hen en werkte, want ze waren tentmakers van beroep. Dus Paulus logeerde bij hen, maar bleek al snel dat er een groot oproer kwam, een tegenstand tegen zijn woord. En omdat hij in hun huis verbleef, waagden zij hun leven voor hem. Dat is wat, hè? Nou, van de week heb ik dat echtpaar gedoopt en dat krijgt ook heel veel tegenstand. Als je gaat roepen wat Paulus schrijft, namelijk uit genade bent u behouden, het is niet uit uzelf, we zijn niet onder de wet, en we hoeven niet onder de 10 geboden, dan krijg je gelijk strijd. Dat echtpaar heeft ook strijd. Niet dat ze gelijk hun leven wagen, maar ze voelen wel iets van die vijandschap die hij ook heeft ervaren en die dat echtpaar ook heeft ervaren. Ja? En niet alleen ik dank hen, maar ook alle gemeenten van de volken. Dus dat betekent dus dat als, omdat hij bij hen kon logeren, heeft hij ook weer een bediening kunnen uitoefenen voor alle gemeenten. Want zijn bediening was alle gemeenten bereiken met het evangelie van de genade van God. En dat hebben zij meegeholpen door hem onderdak te geven, snap je? Nou, 1 Johannes 3 vers 16 zegt, 1 Johannes 3 vers 16, eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, daar staat dit: hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. Betekent niet dat gelijk je leven moet geven in die zin, maar er staat achter: wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart van hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem? Dus je leven geven betekent gewoon wat er in Handelingen 4 staat, ze hadden alles gemeenschappelijk en ze konden hun leven geven voor de ander, letterlijk. Hun bezittingen. Het hoeft ook niet altijd letterlijk zo te zijn, maar snap je wat ik bedoel? Waar is vandaag nou die verbondenheid? We zijn leden van elkaar.
Ik denk dat die verbondenheid in Nederland er vaak minder is, omdat we veel hebben.
Ja.
Ik herken wel de verbondenheid in de gemeenschap die we hebben. Wij hebben met onze broeders en zusters in Wit-Rusland.
Ja. Typisch is dat, hè?
Maar het komt om daar, tussen daar en hier, het verschil zoveel groter is.
Ja.
Alleen het bijzonder is dan wel dat als je daaraan komt, dat je dan, dat dan gelijk alles wordt gegeven. Hè?
Ja.
En dat zit in alle praktische dingen. Dat als je daar komt en je gaat daar slapen,
ja,
dan gaan een paar moe, die gaan in de schuur slapen.
Ja.
En dan ga je in hun bed slapen.
Ja, dat is, ontvangt hen op een wijze de heilige waardigheid. Ja. Het is ongelooflijk.
Als je dat meemaakt, dan proef je ook wat hier,
ja, hier staat. Ik sprak van de week met een broeder die al 50 jaar Bijbels brengt in Oekraïne, in Moldavië. Hij is nu 83. Ik weet even niet meer hoe hij heet. Peter, geloof ik, van zijn voornaam. Ken je dat of ken je hem? Nee. Maar hij zei ook in Oekraïne, als ik daar kom, ze hebben het niet over corona bijvoorbeeld. Ze zijn alleen maar bezig met, nou, ze ontvangen hem de heilige waardig, wordt omhelst en hij krijgt, zijn helemaal blij met dat hij Bijbels bij zich heeft en ook wat financiën. En het is één grote vreugde daar. En er worden ook veel mensen gedoopt en zo. En ze zijn veel meer verbonden met elkaar. En dat zie je ook wat hier staat, dat Febe komt dan in Rome en wordt dan ontvangen op een wijze zoals dat hoort. En dat geldt voor hem ook, als hij daar komt in Moldavië. Er staan broeders klaar met auto's om hem bij die grens op te halen. Hij krijgt de beste plek om te slapen, wat jij zegt. Bijzonder is dat.
Wat ik dan afvraag, zouden ze dat dan ook onderling doen? Of doen ze dat alleen omdat jij die Nederlander bent die over de grens?
Nee, dat doen ze.
Nou, je vult me goed aan, want dat moet je wel opletten. We moeten het niet
verheerlijken,
want onderling
is
daar, hè, wij hebben twee broeders die wij van harte lief hebben, waar we beide het goed kunnen vinden. De ene is een vrije baptist en de andere komt uit de Unie van Baptisten.
Oh ja.
Ja, de een zegt toch wel, ja, je bent geïnfiltreerd door de KGB.
Ja.
Dus daar kom je hetzelfde tegen.
Ja, we zijn allemaal mensen.
Ja, dus.
Maar wat ik graag wil is dat we op kleine schaal ons verbinden met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Al zijn het er maar 2 of 3. Ga niet thuis in je eentje online in dienst zitten volgen. En dat is het dan. Weet je wel, je moet gewoon omgang hebben met gelovigen. Ja. Dat je ze kan versterken, dat ze jou kunnen versterken. Dat je je hart kunt delen, dat je over de Heer kan praten. Het is toch van de zotte dat als er staat geschreven in Handelingen 2, zij bleven volharden in de gemeenschap. Hè? In de gemeenschap. Dat wij bij de eerste, de beste tegenslag die er komt in dit land, al gelijk zeggen, nou, dan komen we niet meer. Zo, sluiten die handel. Dat vind ik heel triest, persoonlijk, maar dat is mijn mening. Hè?
Maar wij doen wel niet aan hier.
Doen wij niet aan, weet ik. Maar, wat zeg je?
Wij gaan gewoon door.
Wij gaan door, maar...
Het zit niet in de omvang, hè. Wij hebben ook... ik gaf net het voorbeeld van een gemeenschap die hier met broeders en zusters in Wit-Rusland. Ook wij hebben binnen onze gemeente een aantal broeders en zusters, ja, waar we de gemeenschap mee hebben.
En dat is mooi.
En daar hebben we wel het gemeenschappelijke, dat we ook gezamenlijk het werk doen voor Wit-Rusland.
Ja.
Maar die groep zoekt elkaar wel degelijk, ja, op. En dan hebben we het ook altijd wel over Gods woord. Ja. Niet over het schild of over het huis of zo.
Nee. Nou, en dat hoop ik dat dit hoofdstuk een beetje teweeg brengt. We kunnen ons prachtig verwonderen over het evangelie van de genade van God. Dat hebben we ook gedaan afgelopen 2 jaar. Maar het moet wel een gevolg, een uiting hebben in onze levens. Het moet wel verbinding geven met hen die dit ook willen. Die het ook zoeken. Die ook graag samen in gebed gaan. Weet je, dat soort zaken. Dat is gewoon nodig. En dan hoef je niet per se iemand te zoeken voor je eigen club of naam of kerk of weet ik veel wat. Maar je bent allen leden van hetzelfde lichaam. En die herkenning is gewoon een feest als je dat meemaakt.
Ja, dat is wel. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar als je toch mensen om je heen hebt die komen met Jezus Plus, ja, dan ben ik er klaar mee, hoor.
Met Jezus Plus?
Ja.
Wat doe je daarmee?
Nou ja, Jezus, je moet ook tongen spreken, je moet ook genezen, je moet ook dat, je moet ook dat.
Ja.
Maar die zijn er maar bosjes natuurlijk.
Ja, daar ga ik...
Daar ben ik gauw klaar mee, hoor.
Ja, ik ook, ja.
Oh, daarom. Dus dan gaan we gaan zeggen, je zoekt de gemeenschap en
dan, ja, maar...
de kinderen van de Heer goed en best. Ja. Maar als ze met plussen komen, ja, dan ben ik zo vertrokken.
Ja, dat heb ik ook. Ik heb geleerd in de loop der jaren...
En je ziet er heel weinig over dan.
Ja, om wel praktisch om te gaan met hen die de gezonde leer, amen, enigszins aanhangen. Ja, absoluut. Want anders krijg je één grote verwarring en discussies. En ja. Ik werd van de week nog...
Zeg, allemaal bij elkaar komen.
Wat zei je?
Niet te makkelijk zeggen, allemaal bij elkaar.
Nee, maar ik bedoel dat ik hen die de Heer echt zoeken uit hun reinheid. Van de week werd ik nog weer gebeld door een of andere bijbelstudieclub. Van, we annuleren alle bijbelstudies, want ja, ik had iets geroepen over wat jij nu zegt. En dat vind ik dan alweer niet leuk. Ja, dan heb ik daar geen omgang meer met die mensen. Dat gaat gewoon niet samen. Dat is heel typisch. Goed. Even verder, ja? In vers 5. En de gemeente in hun huis. Zie je dat? We hebben in de loop van de kerkgeschiedenis helaas, zeg ik eerlijk, allerlei grote gebouwen zitten bouwen met torens erop. En het moest superveel geld kosten. En dat was dan een kerk. God zegt nee, de gemeente, dat zijn mensen. Dat is een groep. Mijn huis is een huis van levende stenen. En waar ze samenkomen, liefst in huizen. Niet in grote gebouwen waar zoveel geld in omgaat. Dan staat er vervolgens groet Epenetus. Dat is die te prijzen is. Er staat die de eersteling van Azië is voor Christus. Die man, de eerste in de provincie Azië die tot bekering is gekomen. Nou, ik weet niet of jullie wel eens iemand tot de Heer hebben geleid. Ik weet mijn eersteling nog steeds. Ik ben niet een evangelist, maar ik heb ooit... De allereerste die tot bekering kwam, ik zat aan een bank, of aan een barretje. Het was een christelijk cafeetje en ik raakte aan de praat en ik kende haar al. En, ja, ik vind het echt wel mooi. Ja. Wil je dan ook wat meer? Ja, ik wil zeker meer horen. Dus ik legde, wil je een keuze voor de Heer Jezus maken? Ja, graag. Nou, bidden. Dat vergeet je niet meer. De eersteling. Tenminste, hij zegt ook mijn geliefde, hè? Dat is heel typisch. Paulus die zegt van zusters, niet mijn geliefde. Vers 13. Gaat het over Persis. Nee, vers 12. Nee, welke is het? Persis, ja, 12. De geliefde, zegt hij. Hij is heel zorgvuldig in zijn uitingen naar zusters en naar broeders. De broeder zegt hij gelustig, mijn geliefde. En een zuster zegt hij, geliefd, de geliefde. Zie je dat? Je hebt van die clubjes die heel erg met omhelzen zijn, hè? Omhelzen elkaar als ze elkaar zien en dat vinden ze allemaal prima. Maar ik heb altijd al zoiets gehad van ja, als er een broeder is die dat doet, nou ja, dan vind ik dat oké. Maar als er in één keer een zuster naar me toe komt gerend, die mij gaat omhelzen, vind ik dat raar. Ik heb ooit eens... Ik stond een keer op de kleedjesmarkt met mijn vrouw. Ik was net getrouwd. En er kwam in één keer iemand aan, die kende ik dan van de gemeente waar ik was, ooit was. Onze leeftijd. Die gaat in één keer mij aan mijn nek hangen. Dat is toch raar? Ik vind dat raar. Dan ga je een beetje een grens over, vind ik zelf. Vind je niet, Nico?
Paulus had niet de kussen.
Hè?
Paulus
de
kussen.
Niet met de vrouwen.
Nee, oké, okay, maar wel met de man.
Ja.
Zou ook raar kunnen.
De geliefde is, wat zei je?
Is niet raar. Absoluut niet raar.
Wat is niet raar?
Nee, jij kus van een man. Is
nee,
niet raar.
Nee, van jou niet.
Nee, het zit hem in, nee, maar het zit hem ook in de ontmoeting.
Ja.
En dan heb ik het weer over Wit-Rusland.
Ja.
Ik kwam daar bij een voorganger. Hij was ook imker.
Ja.
En hij komt eraan en hij zegt, rotter, zegt hij. Hij had alleen iets van mij gehoord en hij omhelst me. En ik krijg twee dikke kussen op mijn man.
Ja.
En hij zegt iets van.
Ja.
En als ik mijn vriend, als we wat hebben kunnen geven of wat dan, dan zit hij, oh, je bent mijn vriend. En dan kijk ik, ja, twee dikke kussen van hem.
Ja, goed, dan kwam het een heilige kus.
Ja, ja.
Ook onder coronatijd doen we dat gewoon lekker. Toch?
Maar het ligt aan hoe het gaat ook, denk ik. Jij hebt mij toch ook gehukt?
Ja, lieve zagen. Schat, je bent een, met alle respect, wat een vrouw op leeftijd.
Ja. Dat zegt tegenwoordig helemaal niks.
Nee. Dus, en je, kijk, en jij zat... En je had natuurlijk...
Nee, maar goed, weet je, dus...
Je had natuurlijk net je man verloren.
Ja.
Ja, en dan vind ik het geen probleem. Kijk, als het een jonge meid is, dan zou ik dat niet zo gauw doen.
Nee, oké. Okay. Nee. Ja, oké, okay, ik snap het. Nee. Maar daarom zeg ik, het ligt eraan de manier waarop het gaat.
Ja, klopt. Je moet, ik vind in de... er gebeuren ontzettend veel zaken. Vooral bij die gasten waar jij net het over had. He, heel typisch, op seksueel gebied, grensoverschrijdend gedrag. Je leest er steeds meer over. Dus ja, de broeders die dus elkaar ontmoeten en in de gemeente komen, wees gewoon heel, net als Paulus hier, gewoon heel gereserveerd ten opzichte van het andere geslacht. Ook zie je dat heel mooi in Titus. He, dat, misschien kun je dat even opzoeken in Titus 2, meen ik. Even kijken of ik dat terug kan vinden zo snel. Even zien. Ja. Hij zegt dat hij in Titus 2 vers 3... dat de oudere vrouwen, zie je dat? En dan gaan we naar vers 4. De jonge vrouwen inscherpen hun mannen en kinderen lief te hebben, ingetogen te zijn. Maar hij zegt in vers 6, vermaan de jonge mannen eveneens ingetogen te zijn. Dus hij laat het vermanen van de jonge vrouwen niet over aan Titus, maar aan de oudere vrouwen. Zie je dat? Dus dat is ook weer zoiets. Hij zorgt voor een gezonde verhouding. Hij laat dus niet een broeder de jongere zusters vermanen. Van heb je man lief, maar hij laat dat de oudere zusters doen. Dus dat moest hij dus aan de oudere zusters doorgeven. Nou, dat vind ik ook weer zoiets. Dat, wees daar nou gewoon nuchter en voorzichtig in. Goed.
Ja.
Hebben jullie mensen wel eens tot de Heer Jezus? Ja, jij waarschijnlijk. Kun jij nog de eerste herinneren of niet?
De eerste wel, ja. Ja. Moet ik het vertellen?
Nou, ja.
Waar ik woonde, een hele straat rondom, met een school en een moskee. En dan liep ik altijd elke avond rond, binnen het rond. En dan was het voor zaterdagavond, het was een uur of half elf, toen kwamen er drie jonge gasten uit Gorinchem vandaan. Die moesten dus naar Hoorn naartoe, naar huis. En ik zei, hé jongens, stop eens even, ik heb jullie wat te vertellen. Dus die knijpen in de remmen, die stoppen. En dan gaan ze het even geen vertellen. En één was erbij, die luisterde echt geïnteresseerd. En de andere die stond erbij en die keken naar. En er was er een bij, die zei, jongens, wat een huis, kom op, wat een huis. Maar ik kende wel een... Dat ik denk van wel bekend van half uur met die gasten in de plaats geweest. En het laatste weet ik me nog, wat dat kan ik me nog wel herinneren. Ja. Toen ik het laatste zei ik tegen die jongens, ik denk erom, als jij hier naar de huisdeur rijdt en je wordt hartstikke doodgereden, dan gooi je wel de eeuwigheid in. Hè?
Ja.
Houd er rekening mee, hè?
Ja.
Zo kort bijlegt het, hè?
Ja.
En dan je later kom ik uit de evangelische gemeente in de Erk, dat is vaak bij ons. Dan zal ik me juist aan te trekken, kom ik knol naar me toe en zegt. Jij bent Nico, hè? Ik zeg, dat klopt. Hij zegt, kan je nog herinneren dat jij ons een keer aangesproken heeft toen wij uit Gorinchem kwamen? Ik zeg, dat weet ik nog. Ja. Hij zei, wat jij gezegd hebt toen, dat ik doodgereden zou kunnen rijden en denk eeuwigheid, het heeft me nooit losgelaten, zei hij. Ik ben op zoek gegaan naar Alderingen, mijn dominees. Hij zegt, ik heb Een half jaar geleden heb ik mijn leven gegeven aan de Heer Jezus. Ik zit nu met de Baptistengemeente in Groot-Emmers.
Nou.
Hij zegt, en die tweede, die is met mij meegegaan. Die heeft drie weken daarna heeft hij ook zijn leven aan de Heer Jezus gegeven.
Zo.
Ik zeg, en die derde, die hebben we nooit meer gezien. Dat had toch ook wel.
Ja.
Dus kijk eens, zo'n schitterend voorbeeld is dat dan. Hè?
Ja, ja, dat is prachtig, ja. Mm. Mooi.
Ja.
De eersteling.
Ja. Dat zijn, denk ik, voor mij de eerste twee stukken.
Ja.
En dat noem ik dus de knipoogjes van de Heer. Hè? Snap je?
Ja.
Dat is niet om trots op te zijn. Nee, Heer, geweldig. Dank u wel. Dat noem ik de knipoogjes van de Heer. Daar ben ik zo ongelooflijk blij mee.
Ja. Als je dat niet had gezegd, van jongens, stop eens even, dan waren de twee zielen verloren geweest. Naar de
ja,
mens
nou,
gesproken. Dat is een mens gesproken, hè. Maar goed, zo gaat die dingen gewoon.
Zo gaat het, ja.
Maar de een die vertelt het.
Ja.
En de ander die mag het verder brengen.
Ja, nee, maar dat zie je dus in het hoofdstuk ook, hè? De verschillende
dat
bedieningen.
Dat is het bijzondere. Zoals gelijk verhaal, in ieder geval heb ik ook eens van mijn vader gehoord. Dat in zijn winkel had hij een dame die hem hielp bij de verkoop. En dan vertelde hij altijd over de Heer Jezus. Ja. Op een gegeven moment is hij als bediende weggegaan. En denk ik wel 30 jaar later loopt hij, mijn vader, mijn moeder, in Zeewolde. En hij ziet een man en een vrouw. En hij zegt, joh, dat lijkt.
Ja.
En hij spreekt haar naam uit. Ze draait zich om en zegt, hey, meneer Boele. En het eerste wat ze zegt, van, ik ken de Heer Jezus nu al.
Ja.
Nou, dat is precies zoals jij net zei.
Ja.
Maar het is zo bijzonder.
Ja.
En,
ja. Ja, je ziet in het hoofdstuk verschillende mensen met verschillende bedieningen op verschillende plaatsen die allemaal tot zegen zijn geweest voor Paulus. En zo hebben wij allemaal verschillende bedieningen, allemaal verschillende manieren, verschillende plaatsen waar we wonen, verschillende karakters. En toch verspreiden wij zegen puur en alleen omdat God ons die gave heeft gegeven, die bediening. Als wij alleen maar ons willen toevertrouwen aan de Heilige Geest en niet op onszelf vertrouwen, op onze eigen prachtige zogenaamde verworvenheden. Dat is zo mooi in dit hoofdstuk, vind ik. En Paulus noemt nogmaals veel vrouwen. En hier ook weer in vers 6. Maria van het Hebreeuwse Miriam, wat weer uit het Egyptisch kwam, geliefd door, die veel voor u gearbeid heeft. Nou, dat is verleden tijd. Dus kennelijk zat haar dienst erop. Maar het woordje arbeiden is hier steeds kapiao. Hè? Dat is Grieks voor moeite. En wij merken ook dat arbeiden voor de Heer kost moeite. Het zijn geen succesverhalen altijd of hele fijne, vrolijke dingen. Het geldt ook voor mij. Het arbeiden in de Heer als het gaat om het brengen van het woord, het onderwijzen van het woord. Kijk, toen ik net begon en ik een beetje een algemeen soort verhaal had, wat in de meeste evangelische gemeenten allemaal prima is, ja, toen had ik nog niet zoveel moeite. Maar als je wat meer daar naar de diepte gaat en je komt echt met het kruis en met bepaalde dingen, ja, dan zorgt het voor moeite. En niet alleen op dat gebied, maar soms dan denk je wel eens, tjonge jongen, hè, ken je dat? Man. En dat heb jij misschien ook. Dat je weinig tot geen resultaat ziet. 5 keer gebruikt Paulus het woord kapiao voor zijn eigen bediening en 3 keer voor die van anderen. 1 Korinthe 16, vers 16. Dat is voor dienstknechten van de Heer. Hij gebruikt het voor leidinggevende. 1 Thessalonicenzen 5, vers 12. Die veel moeite voor u doen. Dat zijn oudsten en leidinggevenden en opzieners. In 1 Timotheus 5, vers 17 ook. Het is niet makkelijk om leiding te geven of om te besturen. En ook dat is moeite. Moeitevol in het koninkrijk van God arbeiden zal altijd worden beloond. En dat is ook waarom de Heer het toestaat, dat wij leren volhardend door te gaan met wat we doen. Ik heb een aantal keren in mijn bediening gedacht, ik stop er gewoon mee en ik ga een baan zoeken. En wat een gedoe toch allemaal, weet je wel. Ja, en elke keer krijg je dan een tijdje van moeite. En dan zorgt de Heer weer voor een nieuwe impuls, een nieuwe frisheid. En dan ga je toch weer verder. Ken je dat? Met jullie eigen...
Ik weet nog dat Wiebe Knecht dat op een gegeven moment zijn. En wie bekeek ik best wel tegenop.
Ja.
Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren vroeger, maar ik keek daar wel.
Ja, ik ook, ja, zeker. Ja.
En op een gegeven moment was ik met hem in gesprek en toen zei hij: ik had vanmorgen echt helemaal geen zin om in de Bijbel te lezen.
Ja.
Wat?
Ja.
Weet je, dat kon je gewoon niet begrijpen bij die man.
Nee. Nee. Het was een wandelende Bijbel.
Maar gewoon ook even gewoon de moeheid, de ontmoediging. De,
ja.
Dus dat, het bemoedigde mij dat ik denk, als hij daar ook last van heeft, dan ja, is dat dus een soort van normaal voor mensen.
Ja, maar dat is ook mooi, want ja, als Paulus ook zegt, ik roem liever in mijn zwakheden, dan is dit een goed voorbeeld, want dat herkennen mensen. En Paulus had ook bijstand nodig, hè, gezien vers 1 en 2. Paulus had ook vertroosting nodig, had ook nodig dat mensen hem versterkten enzovoort. En dat is, we hebben elkaar gewoon nodig. Ja?
Zeker.
Nou, laten we even pauzeren en in deze prachtige galerij van rechtvaardigen straks weer de draad oppakken. Goed, ja, dat. Goed, we gaan verder. Dat was weer even een pauzetje ertussendoor. We gaan het afmaken. Laatste stukje, tweede stukje. We beginnen in vers 7. Groet Andronicus en Junias, mijn verwanten en medegevangenen. Verwanten betekent dat familieleden zijn van Paulus zelf, aan hem verwant. Maar ook gevangen omwille van het evangelie. Die vermaard zijn onder de apostelen die ook voor mij in Christus zijn geweest. Mm. Nou, Andronicus, of nou, dat betekent verwoesting van het volk, een beetje rare, daar heb ik geen verklaring voor, wat dat nou precies betekent. En Junius is jeugdig, Junia. De grote discussie die uiteindelijk is aangewakkerd door dezelfde persoon waar we het net in de pauze over gehad hebben, is dat Junia een vrouw was en dat zij dus een apostel was. Waar ik dus absoluut niet in meega. Want punt 1 is Junias of Junia niet duidelijk. En punt 2, vermaard onder de apostelen wil niet zeggen dat ze een apostel is of dat hij een apostel is. Want je kan ook zeggen, die Nico die is vermaard onder alle dominees in Gorinchem. Maar is die dan een dominee? Nee. Ze kunt, het ligt een beetje aan hoe je het leest. En de regel is altijd dat de uitzondering niet de regel is. Dus met andere woorden, als heel duidelijk de schrift zegt dat apostelen en leidinggevende mannen zijn, 1 Timotheüs 2 enzovoort, dan kan natuurlijk nooit een uitzondering ineens dat gaan veranderen. Dat je gaat zeggen van, ja, maar dit was dus Junia en die was apostel, zie je wel, dus vrouwen kunnen apostelen zijn. Terwijl de schrift heel duidelijk leert, ik sta niet toe dat een vrouw gezag heeft over de man. Dat kun je geen speld tussen krijgen. Ik weet niet hoeveel pogingen gezien van boeken en mensen die zeggen, ja nee, maar het zit toch anders. En het zijn gewoon, ja, hoe zou ik het zeggen, wankele bouwwerken. Wat?
Is het wel een vrouwennaam?
Nee!
Want wie zegt dan dat het een echtpaar is? Want als ik dat dan lees, mijn verwanten, staat niet dat zij samen...
Nee, dat is dus niet. Het zijn gewoon twee, hij noemt twee broeders die verwanten zijn en die gevangenen zijn. Ja. Medegevangenen. Dus als het
een
echt...
Dat je dan niet uitleggen, waarschijnlijk een echtpaar neer.
Ja.
Oh, heb ik dat?
Ja.
Nou, dan heb ik even. Nee, dat komt.
Op de tegenwoordige tijd, misschien is het wel een homoseksueel echtpaar, maar dat is een beetje vergezocht.
André. Nee, luister.
Dus je mag homo zijn.
Ik heb.
Wow.
Ik heb deze tekst. Moet ik even goed denken. Heb 12 jaar geleden ook een keer besproken. Dus dat document heb ik uit mijn computer gevist vandaag. En ik heb het een beetje geplakt in dit stukje en ik heb dingen aan en verbeterd. Maar dit heb ik dus er niet goed uitgehaald. Het is geen echtpaar, want dan zou dat betekenen dat de man en de vrouw allebei verwanten van Paulus zijn. Wel heel toevallig.
Ja.
Nee, de poging vandaag, broeders en zusters, en ook de mensen die luisteren, let op, is dat de stappen gaan als volgt. Eerst verdwijnt de hoofdbedekking, dat is al gebeurd. Dan verdwijnt het gezag, of het feit dat vrouwen in de gemeente moeten zwijgen. Dan verdwijnt dat vrouwen geen oudste kunnen zijn en geen leiding kunnen geven. En vervolgens, als dat allemaal gebeurt, dan zie je altijd weer dat alle andere leringen en dwalingen de gemeente binnenkomen. Dat proces, dat herhaalt zich gewoon. En dus moeten we niet gaan schipperen en gewoon blijven bij wat het woord leert. En Paulus, zijn leer is duidelijk. En als dit dan hier een uitzondering zou noemen, nee, dat gaat mij te ver. Ja? Maar er staat wel dat ze vermaard stonden aan apostelen. Dus dat is nogal wat. Dat de apostelen hen hoog achten. En er staat dat ze allebei voordat Paulus tot bekering was gekomen al in Christus waren. Dat is trouwens een geweldig, dat bedenk ik mij nou ineens, een geweldig tekst om te weerleggen wat sommigen beweren, dat de gemeente pas begon bij Paulus. Hè? Dat is de mid-acts position. Heb je wel eens van gehoord? De mid-acts position. Je hebt ook de end-acts position. Dus er zijn eigenlijk drie visies. De gemeente begon in Handelingen 2. De gemeente begon in Handelingen 9. De gemeente begon na Handelingen 28. Nou, mijn visie is natuurlijk Handelingen 2. Heb ik eindeloos van redenen voor. Maar dit is ook een mooie. Want ze waren al voor hem in Christus. Nou, als je in Christus bent, word je tot de gemeente. Dat kan niet anders. Dus, ja, daar kan ik verder niks aan toevoegen. En ik heb wel iets aan toegevoegd. Het is bijzonder om familieleden te hebben die ook in de Christus zijn, in de Heer Jezus. Familieleden. Ik heb twee broers die gelukkig geloven. Niet altijd op dezelfde manier, misschien hebben we soms wel eens een discussie, maar ze zijn in Christus, snap je? En verwanten te hebben die ook in de Heer zijn. Heb je die?
Ja.
Ja?
Kees.
Mijn broer. Ken ik die? Kees. Is dat je broer?
Ja.
Die nu, ach.
Hij is nu oudste, ja. Dat is mijn broer.
Het is jouw broer.
Ja, maar dat weet je toch
wel. Jawel, nu het zegt.
Anneke en Kees en ja. Gert en Nick.
Kees, ja, die kennen we. Ik zie hem zo voor me. Dat is je broer. En jullie, verwanten? Gelovige verwanten?
Kinderen.
Ja, dat zijn vrij...
En wij natuurlijk, ja, we zijn ook een beetje familie, ja, hè, geworden.
Aangetrouwde verwant.
Nou, ik wil zeggen dat het heel fijn is, hoor.
Ja, hè?
Ja, broers en zusters. Broers niet. Christine broers niet. Sommigen wel kerkelijk.
Ja. Maar ik vraag of ze in de Christus zijn. Hè?
Mijn zusje wel.
Ja, fijn. En jij, Nico?
Eén zoon. En voor de rest, zelf weinig zijn, denk ik, kerkmensen, ja. Maar als je door gaat praten, dan kom je er niet door, hè.
Nee. Maar,
het is net of dat ze het niet begrijpen, of dat ze het niet snappen. Ja. Dus,
het staat hier ook in Christus, hè. Dat is een mooie uitdrukking.
Ja, daar vrees ik dus voor. Ja.
Wat zei je?
Daar vrees ik dus voor dat niet het geval is.
Nee. Ja. En jullie?
Ik ken de mooie.
Hier zit een vader, beste luisteraars, een vader en een zoon naast elkaar. Allebei in Christus. Is dat mooi?
Dochter,
en jullie hebben natuurlijk nog meer verwanten.
We hebben een heel kleine familie, hoor. Dus,
We gaan verder. Vers 8. Groet wie is dat? Ampliatus. Ja, ze heten geen Kees of Wim toen. Vergroot of verbreid betekent dat mijn geliefde in de Heer. Ik krijg wel eens appjes van broeders die zeggen dan zeer geliefde broeder.
Zo.
Of geliefde broeder, of een mail die dan zo begint. Dan vind ik altijd, denk ik, wow, hallo. Maar dat heet Paulus ook, hè? Mijn geliefde in de Heer. Vers 9. Groet Urbanus, stedeling. Hij kwam uit Rome, zie naam. Onze medearbeider in Christus. En Stachis, mijn geliefde. Tjonge. Stachis betekent aar of een zaad. Die dus vrucht droeg voor de Heer Jezus. En dan vers 10, groet Apelles, mijn eigen persoonlijke eenmansbediening, hoe je dat noemt, eenmanszaak. Je moet je inschrijven bij de Kamer van Koophandel, weet je wat. Dat heet Apelles, heb ik hieruit. Vond ik een mooie naam, beproefd in Christus. Want we worden allemaal beproefd in Christus. We hebben allemaal moeilijkheden, allemaal zorgen, allemaal dingen. Maar in Christus betekent het is naar zijn wil, het is in zijn controle. En hij is ook de krachtbron om die beproeving te ondergaan. En iedereen, als je even naar 2 Korinthe 8 wil gaan met mij, zal toch een keer beproefd moeten zijn, waardoor je dus een bepaalde verantwoordelijkheid ook aan kan. 2 Korinthe 8. Vers 22, dat ging even over het overbrengen van de gaven, financiële gaven aan de heiligen in Jeruzalem. We hebben het vorige keer over gehad, hè? Weet je nog? En dat gaf Paulus niet zomaar mee aan een paar mensen. Die zeiden, ja, ik wil het wel doen, ik heb tijd. Nee, er staat in vers 22, en wij hebben met hen onze broeder meegezonden. Dus met die mensen die dat geld gingen brengen, hebben ze nog een broeder meegezonden, die hier niet bij naam wordt genoemd. Die wij in vele dingen dikwijls beproefd hebben, dat hij bereidwillig is. En die nu nog veel bereidwilliger is door zijn grote vertrouwen in u. Dus hij was beproefd, bevonden om deze taak uit te oefenen. En als ik dan ook nog even meepak, even snel bladeren, 1 Timotheus 3, als het weer gaat over de diakenen, dan staat daar ook 1 Timotheus hoofdstuk 3, vers 10. Dat zijn dus mensen die dus verantwoordelijk zijn voor de financiële gang van zaken in de gemeente of de materiële gang van zaken in de gemeente. Er staat in vers 10, laten deze ook eerst beproefd worden en als zij onstraffelijk zijn, daarna dienen. Het is niet zomaar een taakje van, ja, dat wil ik wel doen. Er wordt heel veel geld verkeerd, hoe zeg je dat? Belegd in de gemeente, verkeerd wordt ermee omgegaan. Maar de mensen die beproefd zijn, weten waar het geld heen kan. Snap je? Ik was ooit eens in een gemeente en dan zeiden ze, ja, weet je wat wij nodig hebben? Weet je wat wij nodig hebben? Jonge sprekers. Hoe jonger, hoe beter. Dus ik zei, nou, hallo. Ik had 2-3 keer gehoord naar iets, een jongen van 17 of zo, of 18. Die gingen nou wat vertellen. Nou, hartstikke leuk, maar zijn niet beproefd. Hebben geen idee wat het leven inhoudt met de Heer nog. Dus beproefd is belangrijk voor een taak, voor bepaalde taken. En het geld overbrengen naar helemaal naar Jeruzalem, vanuit Achaïa, Macedonië. Daar zei Paulus van, er moet zo iemand wel beproefd zijn. Er moet iemand zijn die betrouwbaar is, even anders gezegd. Betrouwbaar. Dus, ja? En groet hen die tot de huisgenoten van Aristobulus behoren. Nou, er wordt door heel veel bekende bijbeluitleggers gezegd dat dat waarschijnlijk de kleinzoon zou kunnen zijn geweest, maar weten niet zeker, van Herodes de Grote, de broer van Herodes Agrippa. Dan zou die huisgenoten bediende zijn, maar weten het niet zeker. Ja? En dan vers 11, groet Herodion, mijn verwant. Groet hen die de huisgenoten van Narcissus in de Heer zijn. Je had dus ook huisgenoten die niet in de Heer zijn. Maar die groet hij niet. Nee. Herodion betekent heldhaftig, was ook een verwant van Paulus en misschien ook wel verwant met Herodes. Weten we niet. Narcissus, bedwelmende geur. Je zou maar een bedwelmende geur van Christus zijn. Ik ben dat niet altijd, maar het zou het fijn zijn als het toch zo was. Hè? Als je iets meer van de Heer zou uitstralen.
Dat moet kunnen, ja.
Zeg je?
We hebben het toch een geur van leven en het is toch een geur van dood. Dus we zullen het kunnen.
2 Korinthe, hè, zit je nou te citeren. Ja. Nou, ik vanavond waren we aan het eten. Toen zei de oudste tegen mij, je hebt het altijd zo negatief. Ik denk, oh, daar gaan we weer. Dus de geur van Christus had hij nog niet geroken. Hoezo? Ja, over corona en zo, altijd negatief. En dit, ik zeg, dat is niet negatief, dat is kritisch nadenken. Maar in zijn ogen is dat negatief. Loop al te zeuren op het weer, dat klopt. Dat klopt. Dat is waar, heb ik van mijn vader gehoord. Die zat vroeger ook altijd over het weer te emmeren. Hè? Het is wel koud, hè? Ja, het regent. Moet ik het afleggen?
Ja,
natuurlijk wel. Ja, Nico. Ik heb je vandaag gehoord zeggen, wat hebben we toch een heerlijk weer.
Ja, vandaag heb ik gezegd, hebben we heerlijk weer. Dat kan ook bijna niet anders.
Omdat het je past.
Ja.
Maar overzijd is heerlijk weer, het plensten. En ik was blij voor die man, want daardoor groeien de aardappeltjes.
Was dat dezelfde opa waarvan je net zei, dat was het enige wat... Nou, hebben we nog weer een extra.
Tweede uitspraak van mijn opa.
Tweede.
Maar sla altijd niet, want dat was voor de konijnen.
Het is goed om een keer aan de kerk te luisteren.
Broeders en zusters thuis, ik word hier vanavond bijzonder vermaand, dat hoort u wel. Dat is ook goed.
Je begint er zelf over, hè?
Ja, maar... Wat? Ik ga nooit meer over het weer zeuren. Alhoewel, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Maar ik ga proberen om minder over het... Is dat goed zo?
Dan blijf je het in alle tijd.
Je moet het jezelf niet op bed opleggen.
Nee, ook weer waar. Nou, het wordt een fijne avond zo. Vers 12. Tryphena en Tryphosa. Het schijnt dat die namen een aanwijzing zijn dat ze slavinnen waren. Nou, ik kan dat niet echt ontdekken, maar dat zeggen de Griekse kenners onder ons. Maar dan staat die in de Heer arbeiden, dat waren dan zussen waarschijnlijk. Het waren ook weer twee vrouwen. Groet Persis, ook weer een vrouw, waarvan ik zei dat hij dus niet zegt mijn geliefde, maar de geliefde die veel gearbeid heeft in de Heer. Het arbeiden in de Heer betekent dat het zijn werk is dat door ons heen gebeurd wordt. En wat was dat dan voor werk? Nou, dat deden ze misschien door gebed of dat deden ze door bijstand te verlenen, hulp, dingen praktisch te regelen. Nou ja, noem het maar op. Ja? Priscilla heeft samen met haar man aan Apollos onderwijs gegeven. Nou, dat is ook een heel belangrijk arbeid in de Heer, als je dat als echtpaar kan doen. Veel moeite, want het woordje gearbeid, hè, dat heb ik al gezegd, is moeite. De moeite van Persis is afgelopen, want er staat die veel gearbeid heeft in de Heer. Ze was niet overleden, zoals wel trouwens geldt voor, dat had ik nog niet gezegd, Aristobulus, vers 10, die was wel overleden, want hij zegt niet groet Aristobulus, maar groet hem tot de huisgenoten van Aristobulus behoort. Dus waarschijnlijk was die man al overleden bij de Heer. Waarschijnlijk, hè? Invullen. Dan tenslotte laatste vers van vanavond. Rufus de roodharige of de rooie, de uitverkoren in de Heer. Hij is waarschijnlijk, ook weer waarschijnlijk, hè? Dat is veel waarschijnlijk vanavond. Het is net als toen ik in Israël was, met Ilona, 10 jaar geleden, ja. Hier staan we bij het paleis van David, waarschijnlijk. Waarschijnlijk was dit... Hier is de plek waar de Heer Jezus waarschijnlijk... Maar dat weten we niet zeker. En hier zitten we dus aan het meer, waar waarschijnlijk... Dus op een gegeven moment zei ik tegen Ilona, ja, ik ga niet meer naar die gids luisteren met ze waarschijnlijk. Niks was zeker. Hier was Golgotha, waarschijnlijk. Niet helemaal zeker.
Nou ja.
Hè?
Je kan het dan ook zelf bepalen voor jezelf, of het wel of niet zo is.
Nou, toen ik bij Golgotha was, toen had ik een soort, ja, intuïtie. Ik weet niet of dat nou... Maar ik dacht, dit is het gewoon. Die tuin, die graftuin. Ben je er wel eens geweest?
Ja.
Dit is het. Hier was het gewoon. Dat kan niet anders. Er was daar Golgotha uit het graf. Nou, dat is wel heel bijzonder. Maar ja, of het echt waar is, weet ik niet.
Het is niet belangrijk.
Nee, dat wou ik nou net zeggen.
Oké.
Het is niet belangrijk. Vond ik het allemaal nog heel belangrijk. Maar nu denk ik van, ja, het is maar gewoon... We leven nu niet meer met beneden, maar met boven. De laatste, de uitverkorene in de Heer. Hij was dus waarschijnlijk een zoon van die Simon van Cyrene, die twee zonen had, Rufus en Alexander, Marcus 15, vers 21. En de moeder, dus de vrouw weer van die Simon, het zou toch wel bijzonder zijn, die had een moederlijke zorg verleend aan de apostel Paulus. En daarom is het ook zo fijn als moeders van gezinnen ook hun moederlijke kwaliteiten zouden kunnen toepassen op mensen die arbeiden in de Heer. Ik heb dat natuurlijk vaak meegemaakt als ik ergens was en ik kreeg eten en ik kreeg, weet ik wat, slaapplekken. En van die moeders, weet je wel. Dus ik heb ook wel vele moeders in de Heer die mij hebben gezegend daarin. Nou goed. En de Heer heeft zelf gezegd in Markus 10, vers 29 en 30, voorwaar... Ik zeg u, er is niemand die zijn huis, broers, zussen, moeder, vader, kinderen of akkers heeft verlaten te willen van mij en te willen van het evangelie, die niet honderdvoudig ontvangt nu in deze tijd. Huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers met vervolgingen. Ook, dat is niet zo fijn. En in de toekomstige eeuw, eeuwig leven. Dat geldt letterlijk voor Paulus. Dus, zijn moeder en de meiden, dat... besluit deze lijst van bijzondere mensen. En die lijst gaat straks in de hemel nog wel even door. Yes? Tot de volgende keer. Dit was het weer. En iedereen die zich die dit hoort en zegt, ik wil ook wel meedoen. Daarvan zeggen wij met elkaar, wees welkom.
Zeker weten.
Dat zou heel fijn zijn. Mm-hmm.